We gaan gewoon verder waar we gebleven waren. We hadden het over de bouw van de tabernakel en de verschillende onderdelen die daarvan weer heel precies allemaal beschreven worden. In hoofdstuk 37 gaat het over de inhoud van de tabernakel. Net hadden we het over de eigenlijke tent. De tent der samenkomst heet dat ook. En het is eigenlijk ook een tent, al is het dan de binnenwanden van planken. Het is toch een tent van tentdoeken. De inhoud, dat betekent eerst in vers 1 tot 9 wordt de ark des verbonds beschreven. In vers 10 tot 16 de tafel der toonbroden. Als u dat nou allemaal gemist hebt, de uitleg daarvan, vraag dan die vorige cd's van de betreffende hoofdstukken, want we hebben al die dingen uitvoerig behandeld. Dan in vers 17 tot 24 de kandelaar. Dat zijn dus, de ark staat in het allerheiligste en dan de tafel, de kandelaar en het gouden reukofferaltaar staan in het eerste deel van de tent, wat we het heilige noemen. En ik gaf het straks al even aan, het wordt hier alles tot in details herhaald. Niets van de tabernakel is onbelangrijk, niets kan gemist worden. Met andere woorden, die tabernakel moet voor het hart van God een zo belangrijke uitbeelding zijn van al zijn wegen met Israël, maar ook breder met de mens, dat we daarom daar de grootste aandacht aan geven. Ik heb ook in het verleden wel eens met een echt model van de tabernakel daar bijbelezing over gehouden. Dat is al heel lang geleden. Maar vandaag hebben we plaatjes, die heb ik u destijds ook laten zien van het internet, waardoor we dat even goed kunnen tonen. Maar alles is betekenisvol ook. Je kunt je daar bijna niet in galopperen. Nou, dan moet ik dat wel even voorzichtig zeggen. Ik denk dat ik thuis al 20 boeken over de tabernakel heb. En af en toe denk ik wel eens, ja, dan ga je toch een beetje al te ver. Typologie is één ding, maar je kunt daarbij ook je hand over spelen natuurlijk. Maar aan de andere kant, als je gelooft dat elk onderdeel betekenisvol is, dan heb je niet zo gauw de grens bereikt. En dan komt ten derde de inhoud van de voorhof. Met het koperen brandofferaltaar en het koperen wasvat. En hier eindelijk komen we nou eens een detail tegen dat we eerder niet vonden. Want daar ga je natuurlijk naar op zoek. Staat er nou iets in deze hoofdstukken dat er eerder nog niet stond? Iets nieuws. En ja hoor, de arme dames in Israël werden ontdaan van hun spiegels. Nu weten jullie, voor het functioneren van het vrouwelijke is een spiegel van enorme betekenis. Dus ik hoop dat ze nog wat van die koperen spiegels overgehouden hebben. Als je een koperen spiegel mooi glad maakt en goed schuurt, dan is die vrij redelijk als spiegel te gebruiken. Glazen spiegels kende men nog niet, die zijn later door de Feniciërs uitgevonden. Tegelijkertijd is dat natuurlijk toch ook weer iets waardoor je op zoek gaat naar diepere betekenis. Want wat is dat wasvat ook alweer? Dat is de plek waar je handen en je voeten wast. Want die zijn verontreinigd door de wandel in de woestijn. En je kunt niet God dienen zonder dat je eerst daarom je handen en voeten gewassen hebt. En dat wassing is, zoals Efeze 5, vers 26 zegt, met het water van het woord. En water is ook iets waar je in kunt spiegelen. Jacobus 1 spreekt over het zich spiegelen in het woord van God. Dus ik denk dat het niet al te ver gezocht is om te zeggen, hé, wat frappant, van andere koperen zaken staat dat niet. Dat staat bijvoorbeeld niet van het koper van het brandofferaltaar. Daar wordt niet gezegd dat het is gemaakt van die koperen spiegels, maar wel bij het wasvat. Dus dan zeg ik, hé, merkwaardig. Zoals wij ons kunnen spiegelen in het woord, dan zie je dat het woord vergeleken wordt met een spiegel, maar het woord wordt ook vergeleken met water dat reinigt. Nou, vervolgens de voorhof zelf, dat wil zeggen de grote omheining met al die pilaren en voetstukken van zilver en die zilveren kapitelen. En natuurlijk de schitterende ingang van de voorhof. We zijn nog steeds in Exodus 38. En dan nog de koperen pinnen. Volgens mij is die ook nog niet eerder aan de orde geweest, waarmee al die tent touwen natuurlijk moesten worden vastgezet, zoals elke kampeerder weet. Dan komen wij tenslotte tot de laatste parasha van het boek Exodus. Het hele boek, alle vijf boeken zijn ingedeeld in 52 parashot. Dat zijn allemaal losse stukken die op de 52 sabbatten van het jaar worden gelezen in de synagoge. En dit is de parashat Pekudei. Pekudei betekent geteld. Nogmaals, ik roep het nog maar in herinnering, ook altijd mensen die het nog eerder niet gehoord hebben. Zo'n parasha wordt altijd genoemd naar een woord waarmee de parasha begint, of dat we een trefwoord dat we in het eerste vers van zo'n parasha tegenkomen. En hier vinden we de getelde dingen, dat zijn die Pekudei. Het is, zegt vers 21, de tabernakel der getuigenis. Nou was u daar misschien zelf ook al op gekomen, maar Ibn Ezra en Sforno die wijzen daar nog een speciaal op. Waarom heet die tabernakel der getuigenis zo? Omdat die tabernakel een tent is die het allerbelangrijkste bevat, en dat is de Ark des Verbonds. Maar die Ark des Verbonds heet ook de Ark der getuigenis. En waarom heet die Ark zo? Het is net als met zo'n mamushka uit Rusland. Als je dat poppetje openmaakt, komt er weer een nieuw poppetje, en dan weer een nieuw poppetje, en weer een nieuw poppetje. Dus als je de tabernakel der getuigenis onderzoekt, dan zit daar binnen in de Ark des Verbonds. En als je de Ark des Verbonds onderzoekt, dan zitten daar in die twee stenen tafelen die daar later ingelegd zijn. Dat beschrijft Mozes ook allemaal in Deuteronomium 10. En die heten de getuigenis. Dus dat is de vraag, waarom heten die zo? Omdat ze een getuigenis van God zijn aan de mens. Je zou kunnen zeggen, ze zijn een getuigenis van wat God van mensen redelijkerwijs mag verwachten. Ze zijn de kern van zijn wetten. En die worden ook weer samengevat, zoals Yeshua dat gedaan heeft, in die twee geboden. De God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. U weet, Aaron had 4 zonen. En dit is de jongste, Itamar. Als die oudste 2 gestorven zijn, dat horen we in Leviticus 10, dan zijn die overgebleven 2 zonen natuurlijk daardoor des te belangrijker geworden. Over Itamar horen we heel wat, over zijn nageslacht. Priester Eli bijvoorbeeld, en Hofni en Pinhas, die waren uit dat geslacht van Itamar. Uiteindelijk is het geslacht van Eleazar het geslacht geworden dat de eigenlijke priesterdienst uitoefende in de tempel. Zadok kwam uit dat geslacht. Maar de Itamar heeft hier een heel speciale dienst. En Rashi en Ibn Ezra die leggen ons dat nader uit. Die zeggen, ze waren gesteld over 2 Levitische families. Want dit was de familie van Aaron. Dat is maar een heel klein onderdeeltje van de stam van Levi. En die hele stam van Levi moest dienen in de tempel, in de tabernakel. En die stam van Levi die waren onderverdeeld naar hun verschillende families, al naar de zonen van Levi. En zo is er ook de familie van Gerson en Merari. We vinden dat later in nummer 3 uitvoeriger aangegeven. Volgens Nachmanides was Itamar vooral gesteld over het metaal in de tabernakel. Dat was aan zijn bijzondere zorg toevertrouwd. In vers 22 en 23 worden Bezaliel en Oholiab nog eens met ere genoemd als de makers van de eigenlijke tabernakel, alle onderdelen. Ik heb u destijds al gezegd, Bezaliel was vermoedelijk de architect. Hij ontwierp al die dingen. En volgens zijn aanwijzingen zijn ze vervolgens door Oholiab en zijn mensen uitgevoerd. Zij waren de aannemer, om zo te zeggen. En die materialen van de tabernakel worden nog eens opgesomd. Aan goud wordt beteld wat er allemaal is binnengehaald. 29 talent, 730 cirkels. Merkwaardigerwijs staat daar niet bij waarvoor het allemaal gebruikt is. Dat weten we natuurlijk wel. Het werd gebruikt bijvoorbeeld voor de bekleding van de planken van de tabernakel. Van het zilver wordt het wel verteld. Dat kwam natuurlijk deels van die getelden. Die moesten allemaal een halve sikkel zilver bijdragen. Dat lazen we in hoofdstuk 30. 100 talent zilver, 1775 sikkel zilver. Gebruikt voor de voetstukken, de haken en de dwarsstangen. Van het koper werd maar liefst 70 talent en 2400 sikkel binnengehaald. En die werden gebruikt voor de koperen voetstukken, voor het altaar en het wasvat. Nou, dat klinkt misschien allemaal heel veel. Maar als je denkt aan de tempels van Salomo en vooral die van Herodes, dan is dat peanuts. Vooral die tempel van Herodes, waar hij, zoals de Joden in Johannes 2 zeggen, 46 jaar over gebouwd had. Want hij bleef maar uitbreiden. Als je nu kijkt dat gigantische tempelplein, dat is er niet de natuurlijke bovenkant van die berg. Hij heeft die tempelberg helemaal afgegraven, aan de andere kant opgehoopt om daardoor een geweldig vlak terrein te krijgen. Want het tempelplein is enorm groot. Dat is allemaal Herodes die dat gedaan heeft. Zo was het niet in de dagen van Salomo. En hij moet ongelooflijk veel materiaal ervoor gebruikt hebben. En dan te bedenken dat die tempel een lege huls was. Zoals zichtbaar werd toen het voorhangsel scheurde en iedereen naar binnen kon kijken om te zien dat er niks was. Geen ark en geen Shechina. Maar dus dit is allemaal eigenlijk heel bescheiden. En dat mag je natuurlijk ook verwachten bij een volk dat onderweg is. Het moest allemaal gebouwd worden met materialen die hun ter beschikking stonden. En een beetje ook dat wat de woestijn bood, zoals het acacia hout. De priesterkleren worden in hoofdstuk 39 beschreven. Eerst horen we weer de verschillende stoffen. Al die onderdelen hebben we ook bekeken. De efod en de schouderstukken. Interessant is zo'n kleinigheidje als in vers 3. Daar wordt verteld hoe je goud in wol moet verwerken. Nou, dames, ik weet niet of jullie weten hoe je dat zou moeten doen. Dat goud moet je tot draden maken. Dat is al een techniek op zich. En dan met al die andere kleuren. Dus niet zoals je dat vaak in afbeeldingen ziet, waar je al die kleuren in het linnen verwerkt ziet. Zo schijnt het toch niet gegaan te zijn. Al die vijf goud. Die werden allemaal tot één draad samengevoegd volgens de rabbijnse traditie. En dus die ene draad was veelkleurig. En daarmee werden dan de versieringen in het linnen aangebracht. Nachmanides wijst erop dat dit eigenlijk de enige detail van deze aard is in heel Exodus. Met andere woorden, Exodus wijdt niet uit over hoe je dat nou allemaal concreet moet uitvoeren. Dat is één grond waarom het wel een beetje waar zou kunnen zijn, wat orthodoxe Joden zeggen, dat er ook een mondelinge Torah is. Dat betekent heel concreet dat de Heere God op de Sinaï ook allerlei aanwijzingen moet hebben gegeven hoe je allerlei dingen in de praktijk maakt. Het is heel moeilijk om de tabernakel letterlijk na te maken, want er zijn er wat aanwijzingen die ontbreken. En Mozes heeft een model gezien op de berg. En mondeling zal hij nog nadere instructies hebben ontvangen hoe je dat allemaal moest doen. En daar zal vast wel iets van waar zijn, want anders zou die tabernakel niet eens gemaakt hebben kunnen worden. Nou, dan horen we over de borsttas. De borstlap, zegt de Statenvertaling. Borstschild, zegt de nieuwe vertaling. Je kunt elke keer weer wennen aan een nieuwe naam. Het bovenkleed van de hoge priester. De tulband voor Aaron. De hoofddoeken voor zijn zonen en de onderkleren. En tenslotte de voorhoofdsplaat, weet u wel, met die woorden, de Heere Heilig. Met het blauw-purperen koord. Het werk is voltooid. En met grote vreugde, kan je je voorstellen, in optocht worden al die onderdelen van het tabernakel, dus dat is nog niet opgebouwd, al die onderdelen worden naar Mozes gebracht. En de priesterkleren. En al die planken. En de tentkleden. En de verschillende voorwerpen in het tabernakel. En de pilaren van de voorwerpen. Wordt allemaal los naar hem toe gebracht. En het wordt allemaal keurig weer eens opgesomd. Wat dat allemaal behelsde. En dat alles is nu gereed. En vers 43 van hoofdstuk 39 vertelt ons dat Mozes ook tevreden was. En daarin is hij eigenlijk ook weer een type van Yeshua die onze werken beoordeelt. Maar ook wordt je herinnerd aan wat je leest in het eind van Genesis 1, vers 31. En de Heer en God zag alles wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. De tabernakel heeft een heleboel betekenissen, daar hebben we destijds ook over gehad. Maar één betekenis is dat het ook een afbeelding is van het heelal. In die zin, zoals je dat leest in Hebreeën 9. Yeshua is de hemelen doorgegaan om zijn bloed te brengen in de derde hemel tot voor de troon van God. Wel nu, zegt de schrijver, dat is hetzelfde als de hoge priester. Die gaat door de voorhof, hij gaat door het heiligdom en hij komt tenslotte in het allerheiligste. Je zou letterlijk kunnen denken daar aan die drie hemelen. Dus de tabernakel is ook een voorstelling als het ware van de wereld als geheel. Dus zoals God van de wereld als geheel zei, het was zeer goed, zo zegt Mozes als type van Yeshua nu van het hele werk van de tabernakel, goed gedaan jongens. En hij zegent de makers. Hij haalt Bezaliel en Aholiab erbij en al hun helpers en hij zegent. En Rashi weet ons zelfs te vertellen met welk woord hij dat gedaan heeft. Want u weet, Psalm 90, daar staat een gebed van Mozes, de man Gods. Dus Psalm 90, daar weten we dat het van Mozes is. En Rashi denkt aan vers 17. Bevestig gij het werk van onze handen over ons. Ja, het werk van onze handen, bevestig dat. Automatisch moet je bij die woorden aan Oudejaarsavond denken, want dan lezen wij die psalm altijd. Of hebben jullie dat niet? Bevestig gij het werk van onze handen. En dat is wel een mooie gedachte, maar ik weet niet hoe Rashi dat geweten heeft, dat Mozes het zo deed. Maar dan zie je ook, zegen is ook een vorm van bidden. Als je zegt, ik zegen jou, is dat hetzelfde als te zeggen, ik bid tot de Heere God dat hij jou zegent. Wist je dat? Precies zo. Zegen is een vorm van bidden. Er is ook een plaats bij de inwijding van de tempel waar het ook zo staat. De priesters zegenden het volk en hun gebed steeg op tot de hemel. Zegenen is bidden. De Heere zegen u, zegt de hoge priester, en hij behoedt u. Dat betekent, ik bid tot de Heere God dat hij jullie zal zegenen en behoeden. Dus in die zin kun je zeggen, dit is een zegen als je deze woorden, terwijl wat er staat op Psalm 90 eigenlijk een gebed is. Maar je kunt dat gebed weer kaatsen naar de makers en zeggen, de Heere zal het werk van jullie handen over jullie bevestigen. Hij zet er zijn paraaf onder. Dit is goed. Hij zegent wat jullie gedaan hebben. Dan moet je bedenken dat sinds hoofdstuk 34 vers 27 de Heere God niet meer aan het woord geweest is. En die bouw van die tabernakel, dat zullen we direct zien, dat heeft al een klein half jaar geduurd. En al die tijd heeft de Heer gezwegen. Hij heeft vanuit de hemel toegekeken wat er allemaal zo gebeurde. En nu, in het begin van hoofdstuk 40, neemt hij weer het woord. Toen sprak de Heer tot Mozes. Op de eerste dag van de eerste maand moet u de tabernakel, de tent van ontmoeting, opbouwen. Nou, dat helpt ons een beetje om het geheel te dateren. Wat is de datering van de oprichting van de tabernakel? Nou, de eerste dag van de eerste maand, dat zal dan de eerste maand zijn van het godsdienstige jaar. Want God heeft immers gezegd, deze zal u de eerste van de maanden zijn. Dat is de maand waarin Pesach valt. De maand Nisan, zoals het later heette, of Abib, Aviv. Hetzelfde als het woord Tel Aviv, dat zit daar ook in. En de heuvel van de groene aren, van het nog niet rijpe graan. Lenteheuvel, een beetje poëtisch vertaald. De eerste dag van die maand, dat is in het tweede jaar na de uittocht. En we weten wanneer ze bij de Sinaï aankwamen. Dat was in de derde maand. Met andere woorden, dit is bijna 9 maanden na de aankomst bij de Sinaï. In hoofdstuk 19 vers 1. Trek je daar nou 2 of 3, dat weten we juist niet zo precies. Nou zeggen, trekken we er 100 dagen vanaf. Dan blijft er ongeveer een half jaar over, daar had ik het net over, voor de bouw van die tabernakel. En u weet nog wat de Joodse traditie zei? Mozes daalde voor de derde keer van de Sinaï af, precies op de 10e van de 7e maand. En tussen die 10e van de 7e maand en de 1e van de 1e maand, dat zijn 5 maanden en 3 weken. Dan kom je dus ook op dat kleine half jaar uit. Dus dat is echt aanpoten, een klein half jaar voor al deze voorwerpen. Als u dat bestelt bij de juwelier, hebt u een goede kans dat het langer gaat duren. Dus ze hebben daar hard aan gewerkt, Bezaliel en Oholiab en zijn mensen. En wat ook heel hard gewerkt is, is als je die tekst goed leest, dan lijkt het alsof op die eerste dag die hele tabernakel in 1 dag is opgericht. Nou, met vereende krachten is dat misschien ook niet ondenkbaar. Maar ik wijs er eerst nog even op dat in Exodus 39 en 40 in totaal 18 keer over het gebod van de Heere wordt gesproken. 15 keer staat er zoals Yahweh geboden had. 3 keer alles wat Yahweh geboden had. Met andere woorden, er was maar heel ruim, weinig ruimte voor de eigen fantasie. En voor de eigen inventiviteit. Het woord van God was maatgevend. Het moest allemaal precies zo gebeuren zoals God het gewild had. En dat heeft ook een goede reden. Die Israëlieten konden nog lang niet de betekenis begrijpen van al die onderdelen. En dus zouden ze zich vele malen kunnen afvragen, waarom zouden we dat zo moeten maken? Waarom niet anders? Och, de Heer heeft al gezegd zo, maar dat past me nou beter, laten we het maar zo maken. Dat is ook goed, dat is toch ook mooi. Nee, want de Heere God weet wat de diepere zin van al die onderdelen is. Hij weet echt het beste hoe je het kan maken. Want jullie snappen al die betekenissen nog niet, maar latere generaties zullen het wel snappen. En dus is het maar beter dat jullie het precies zo doen als God het heeft gezegd. En dat geldt natuurlijk te allen tijden. Er is geen eredienst die niet gedekt wordt door Gods woord. Dat betekent niet dat de Nieuwtestamentische eredienst precies staat voorgeschreven. Je kunt haast wel zeggen, er wordt praktisch niks over voorgeschreven. Zo uitvoerig als het Oude Testament ingaat op deze dingen, die allemaal tot in detail moesten worden vastgelegd, daar hebben wij geweldige ruimte. Als mensen wel eens vasthouden aan tradities, hoe de eredienst in elkaar moet zitten, of je nou katholiek of protestant, gereformeerd of evangelisch bent, in het Nieuwe Testament zijn praktisch geen aanwijzingen. Behalve dat de geest daarin de ruimte moet krijgen en dat er natuurlijk wel inperkingen zijn. Het moet wel gebeuren zoals Johannes 4 zegt, in geest en in waarheid. Het moet wel binnen de grenzen gebeuren door het woord worden aangegeven. Want het woord is genoegzaam, het woord is volmaakt, zoals Paulus dat zo mooi schrijft in 2 Timotheus 3. Dus je hebt enorme vrijheid, maar die vrijheid is, ik zeg het weer dat woord, genormeerd. Het is een vrijheid binnen de grenzen van het woord. Ik denk dat Bezaliel ook wel een zekere vrijheid had. Ik heb u al gezegd, er wordt niet verteld hoe de kandelaar eruit moest zien. Er wordt niet verteld hoe het wasvat eruit moet zien. Het is natuurlijk mogelijk dat in die zogenaamde mondelingen Torah de Heer de God ook precies heeft voorgeschreven hoe die dingen eruit moesten zien. Dat weet ik niet, dat staat er niet bij. Maar het is best mogelijk dat hij binnen de grenzen die God aangaf wel degelijk een zekere vrijheid had voor zijn creativiteit. Maar dan, zogezegd gezegd, binnen de grenzen. Het is opvallend dat aan de gemeente van Philadelphia geschreven wordt. En dat is voor hen een heel belangrijke test geweest. Jullie hebben mijn woord bewaard. En dan natuurlijk het woord zoals God het ook bedoeld heeft. 2 Petrus 1 vers 20 zegt dat het geen eigenmachtige uitlegging toestaat. Dus een hoop mensen zeggen, wij doen precies zoals in de Bijbel staat. En dan komen ze met hun uitleggingen en dan schud je je wijze hoofd. En je knippert met je ogen. Je denkt, wat krijgen we nou? Die mensen zeggen dat ze zich aan het woord houden, maar ze komen met bizarre uitleggingen die ze zelf bedacht hebben. En dus hebben ze het woord juist daarmee verloochend. Maar goed, dat is even terzijde. Nu moet die tabernakel worden opgericht. En dat wordt ook weer in detail beschreven. Eerst de tent als zodanig. En dan alles eromheen en alles wat erin komt te staan. Vervolgens in vers 9 tot 11 wordt verteld dat die tabernakel, het altaar en de wasvat gezalfd moeten worden. Dat is natuurlijk niet genoeg. Later in Leviticus 16 bij de wet op de grote verzoendag wordt ook getoond dat al die dingen elk jaar gereinigd moeten worden met bloed. Het is het bloed dat verzoent en reinigt. Het is de zalfolie die er de kracht van de Heilige Geest aan verleent in Nieuwtestamentische taal. Ook Aaron moet zich wassen en aankleden en hij wordt gezalfd, hij zal geheiligd worden. Maar dat wordt allemaal uitgewerkt later in Leviticus 8 tot in detail, dus daar wachten we mee tot we zover zijn. Ook zijn zonen worden aangekleed en gezalfd, dat komt ook in Leviticus 8 aan de orde. Mozes voert het werk uit. Ja, hij alleen, ja. Het is net als wanneer we zeggen, Salomo heeft de tempel van Salomo gebouwd. Terwijl hij er waarschijnlijk geen vinger naar uitgestoken heeft. Dat is met alle grote bouwmeesters zo. Christopher Wren heeft de St. Paul's Cathedral gebouwd. Maar die heeft waarschijnlijk ook alleen maar gedacht en getekend en gecommandeerd. Maar die heeft zijn handjes niet vuil gemaakt. Maar het is wel belangrijk. Wie is de eigenlijke bouwmeester? Terwijl anderen het uitvoeren. Dus als er staat Mozes heeft het opgericht, dan wil dat niet per se zeggen dat niemand geholpen heeft. Dat lijkt me wel een hele klus voor een man van zijn leeftijd, 81, om dat alleen te doen. Maar mooi is dat in Hebreeën 3, hij is toch de eigenlijke bouwer van de tabernakel. Ook al heeft hij nog zoveel mensen ervoor gebruikt. Moet ook wel, want hij heeft het allemaal in één dag gedaan. Die eerste dag van die eerste maand. Nou, dat wordt ook weer in detail beschreven. De eigenlijke tent wordt opgericht. Het altaar wordt in de voorhof geplaatst. Het wasvat wordt in de voorhof geplaatst tussen het altaar en de tent. De voorhof wordt eromheen aan. Ik zou het andersom gedaan hebben. Gek, hè? Ik zou eerst die voorhof er neergezet hebben. En dan die tabernakel binnenin, maar hier gaat het andersom. Met de omheining en de ingang. En dan komt er zo'n klein detail. Ik zal je vertellen, ik moest daar een beetje tegenaan hikken. Niet wat hier staat, maar ik zal je direct het uitvoerige vertellen. Namelijk wat het Jodendom zegt. Mozes is de eerste priester van Israël geweest. Dat is leuk voor de lange winteravonden, als je zullen bezig zijn met Bijbelse raadsels. Wie was de eerste priester van Israël? Nou, jullie weten nu het antwoord, dat was Mozes. En het blijkt, Mozes wast zijn handen in het wasvat als hij het heiligdom binnengaat. Dat staat er zomaar even met droge ogen. En als je kijkt naar een vers als nummer 7, vers 89, dat duurt nog een tijdje voordat we daar aan toe zijn, dan krijg je de indruk dat hij zelfs het allerheiligste vrijelijk mocht binnengaan. Dat mocht niemand, behalve de hoge priester, eenmaal in het jaar. Maar het lijkt erop dat Mozes daar vrije toegang had. En dan staat er, hij hoorde de stem van de Heere die tot hem kwam van tussen de cherubs op de ark. Hij hoorde de stem van God en hij kon die stem zelfs lokaliseren. Daar komt het vandaan, van tussen de cherubs op de ark. Nou, dat geef ik even wat uitvoeriger aan. De rabbijnen, oh, daar zie ik al een foutje ook staan. Rabbijnen zeggen, Mozes de eerste priester van Israël. En nou, terwijl ik eerst aarzelde, klopt dat nou wel wat die rabbijnen zeggen? Wat staat er in Psalm 99, vers 6? Mozes en Aaron reken ik onder mijn priesters. Daar staat het gewoon. En als je het dan op een rijtje zet, ja. In de inwijdingsweek van de priesters. Wie heeft daar de offers gebracht? Dat mochten de priesters nog niet, die waren nog niet gewijd. Mozes bracht daar die brandoffers en die zondoffers en die inwijdingsoffers. Kijk je hier naar ons eigen hoofdstuk, vers 27. Mozes brandde het eerste reukwerk op het gouden altaar. Wie heeft er geofferd op het koperen altaar, vers 29? Mozes. En ik zei het al, vers 31, hij was zich in het wasvat om het heiligdom in te gaan. Heel frappant. Nou maak ik even een klein uitstapje naar Deuteronomium 33, vers 5. Daar staat, hij was koning in Jeshurun. Jeshurun, dat is een dichterlijke naam voor Israël. De meesten passen dat toe op de Heere God. Maar er zijn ook uitleggers, en ik denk stiekem wel eens dat die gelijk zouden kunnen hebben. Ibn Ezra zegt dat het Mozes. Mozes was eigenlijk, ook al had hij officieel die titel niet, de eerste koning in Israël. En Mozes was dus ook de eerste priester in Israël. En hij was ook, als je denkt aan het volk als geheel, de eerste profeet van Israël. Hij was dus, hij verenigde, als dat deze uitleg waar is, de drie ambten in zich. Koning, priester en profeet. Bij koning is dat een beetje onduidelijk, maar bij priester en profeet in elk geval niet. En dan denk je onmiddellijk weer aan de Messias, die koning, priester en profeet is. Denk maar aan Melchizedek. Hij was koning van Salem en priester van de Allerhoogste God. En als je Zacharia 6 vers 13 goed vertaalt, en dat doen een heleboel niet, doe je het wel goed, dan staat er van de Messias dat hij zowel koning als priester zal zijn op de troon. En dat wordt uitgelegd en uitgewerkt in Hebreeën 7 en 8, waar dat voorbeeld van Melchizedek wordt aangevoerd om duidelijk te maken dat Messias zowel koning als priester is. Maar ook dus profeet. Als Mozes in Deuteronomium 18 spreekt over een profeet die na hem komen zou, dan heeft hij het over de Messias. En dan tenslotte die laatste, uiterst belangrijke verzen. De Shechina. Laten we nog eens even terugkomen over dat woord. Want dat hele woord komt in het Oude Testament niet voor. Het is een zeldzaam voorbeeld van een rabbijnse term die ook onder christenen heel ruim ingang heeft gevonden. Je zal niet veel van die termen kunnen vinden die niet bijbels zijn, die we kennen uit de rabbijnse literatuur en die ook onder christenen bekend zijn geworden. Maar dit woord Shechina, daar geldt dat van. Shechina betekent Gods wonen bij mensen. Ruimer, Gods tegenwoordigheid van mensen. Nog ruimer, Gods heerlijke tegenwoordigheid. Oftewel, de geopenbaarde heerlijkheid van God te midden van zijn volk. Dat zijn allemaal gedachten die je ermee associeert. En bovendien, in de Torah is die Shechina altijd verbonden met de wolkolom. Dat is heel belangrijk. De Shechina en de wolkolom horen bij elkaar. In het Nieuwe Testament is dat anders, dat zullen we direct zien. We zijn aan het einde gekomen van wat dan heet het boek der verlossing. Want dat is het, Exodus is het boek van de verlossing uit Egypte. En nu verschijnt Gods heerlijkheid. En dat is de wolkkolom. Wordt hier ook over die wolk gesproken. En die zijn we al diverse malen tegengekomen. Zet het nog eens op een rijtje. Bij de uittocht. In Exodus 13 en 14. Toen was dat zelfs een wolkkolom overdag en een vuurkolom in de nacht. Een wolkkolom die hen beschermde tegen de Egyptenaren. En die hen leidde door de Schelfzee heen. En met hen de woestijn inging. Als Israël moppert in Exodus 16... omdat ze niet genoeg te eten hebben, dan verschijnt de Shechina. Ik duid dat nu consequent met die termen. Op de berg Sinaï openbaart God zich in wolken. En al staat er niet altijd het woord wolkkolom trouwens, het is eigenlijk gewoon een wolk. Dan nog waarvan wolken sprake is in deze delen, in deze hoofdstukken, kun je altijd aan de Shechina denken. De heerlijkheid van God wordt zichtbaar, maar het is als het ware een verhulde heerlijkheid. En die heerlijkheid verhult zich in die wolk. God woont in een wolk. Het is nooit een rechtstreekse openbaring van zijn heerlijkheid. Want dat zie je bij Mozes. Zelfs Mozes kon dat alleen maar van achteren zien. De rechtstreekse openbaring zou het volk verteren. Daarom gebeurt het in die vorm van die wolk. Alsof die wolk voor ons onzichtbaar maakt wat ook niet gezien kan worden. Nou, op die berg Sinaï horen we zeker 3 keer of 4 keer over die wolk. Dan in Exodus 33, na de zonde met het gouden kalf. Daar spant Mozes een tent buiten de legerplaats. Noemt hij ook de tent van de ontmoeting. En dan staat daar ook dat de wolkkolom daar neerdaalt. God accepteert dat. God erkent wat daar gebeurt. En hij verbindt daarmee de wolkkolom. Niet in Israël, dat kon nog niet. Israël was nog niet hersteld. Buiten de legerplaats. Dus los van het volk. Maar dan nu, oh ja, en dan nog in hoofdstuk 34 vers 5, dat hebben we straks gezien, waar de Heere zich aan Mozes openbaart op de berg. Daar horen we ook weer van de wolk. En dan is er nog een 6e en 7e keer. En die hebben we hier. Bij die inwijding van de tabernakel daalt die wolkkolom neer op die tabernakel. God erkent dus wat hier gebeurd is. En hij neemt zijn intrek. Het is als iemand die een huis laat bouwen door een architect en een aannemer. Hij komt elke keer kijken of alles goed gaat. De Heer heeft het ook allemaal nauwkeurig gevolgd. En op een dag wordt dat werk opgeleverd. En dan gaat de trotse bewoner dat huis bewonen wat klaargemaakt is. En zo is het hier ook. De Shechina daalt neer op de tabernakel. Je kunt er nog meer toespitsen, want we weten niet alleen maar dat de Heere God woonde in de tabernakel, maar het wordt toegespitst. Dat staat heel vaak in het Oude Testament. Hij woonde tussen de cherubs op de Ark des Verbonds. Dat is zijn eigenlijke plek. En dat is natuurlijk heel wonderlijk, want Salomo zegt bij de tempel, en die tempel was veel groter dan de tabernakel, dat God zo groot is dat hij natuurlijk in zo'n huis helemaal niet echt kan wonen. Zelfs de hemel der hemelen kan hem niet bevatten. Dat is veel te heerlijk, veel te groot. God vult het heelal als het ware. God kan helemaal niet in zo'n tent wonen. Dus het is beeldspraak. Je ziet het heel mooi bij Jesaja, als hij in Jesaja 6 de heerlijkheid van God ziet in de tempel. Wat ziet hij dan? Hij ziet de onderzoom van zijn kleed. En hij kijkt omhoog misschien dat hij dan iets van de gestalte van God ziet. Maar zijn zomen vulden de tempel. Dat geeft een mooi idee. God is zo groot, er is net plek voor zijn enkels. De zoom van zijn kleed is daar. God is groot. En daarom is het zo spectaculair dat God op aarde bij mens wil wonen. En dan, dit is nog niet eens zo'n schitterend gebouw. Dit is een tent. God heeft ervoor gekozen. Hij heeft zelfs de opdracht daartoe gegeven om in een tent te wonen bij mensen. En dat wordt dan anticiperend vermeld. Op alle reizen van Israël, die gaan nou pas echt beginnen. En dat vind je in nummer 9 heel uitvoerig beschreven. Gaat de ark steeds voorop. En overal waar de ark gaat, daar gaat de wolkkolom mee. En als Israël dan weer op een nieuwe pleisterplaats aankomt, dan wordt de tabernakel daar als eerste opgericht. Dus als Israël aankomt, is die tabernakel klaar. Het is net alsof je een nieuw dorp bouwt en je begint met de kerk en dan al het huis eromheen. Meestal gebeurt het omgekeerd. In het bestemmingsplan, oh ja, daar hier moet ook nog een kerk komen. Nee, eerst de tabernakel en dan de tenten van Israël daaromheen. De Heer God is er al. Rashi zegt ook, overal waar Israël stilhield, rustte de wolkolom op de tabernakel. Dus dan nam God opnieuw zijn plaats in te midden van het volk. En dat was tijdens een hele reizen zo. Daar is een heel ander verschil, daar gaan we nou niet zo diep over uitweiden, in het beloofde land. In het beloofde land werd niet gereisd. Daar was de ark tot rust gekomen, zo wordt het ook verteld. De ark kwam tot rust, daarom werden die draagbomen ook half uitgetrokken om dat aan te geven. Vanaf nu hoeft die nooit meer verplaatst te worden. En die ark komt daar in die tempel tot rust, want met die tempel kun je niet sjouwen. Maar in de woestijn heeft de ark nooit rust. Hij wordt van hot naar haren gesleept. Nou, dat klinkt wat oneerbiedig, maar in ieder geval van pleisterplaats naar pleisterplaats. Hij gaat zelfs, dat vinden we ook weer een nummer, hij gaat zelfs vaak voorop. Hij wijst als het ware de weg. En als ik nu alvast verklap dat de Shechina in het Oude Testament eigenlijk is wat de Heilige Geest is in het Nieuwe Testament, dan begrijp je dat ook. De ark geeft leiding aan het volk in de woestijn, zoals de Heilige Geest ons leiding geeft bij onze reis door de aardse woestijn. Nou, hoe is het nou met het letterlijk heiligdom gegaan met die Shechina? Nou, bij de inwijding van de tabernakel daalde hij neer op die tabernakel. Bij de inwijding van de eerste tempel horen we dat. 1 Koningen 8 en een paralleltekst in 2 Kronieken 5. Maar wat we ook lezen is dat kort voordat de stad en de tempel door de Babyloniërs zullen worden verwoest, lees je dat aangrijpende verslag in Ezechiël, vooral in hoofdstuk 10, hoe de Shechina zich langzaam terugtrekt uit die tempel. Ik denk onzichtbaar voor de mensen, maar de profeet ziet het in een visioen, terwijl die zelf heel ergens anders wonen. Met andere woorden, de Shechina gaat weg uit de tempel voordat die tempel verbrand wordt. Het wordt niet onder Gods voeten verbrand. God heeft voor die tijd de wijk genomen. En dan verwacht je, als na de ballingschap een nieuwe tempel wordt gebouwd, en dat gebeurde toch met Gods instemming, dat dan die Shechina opnieuw zal neerdalen. En dat is niet gebeurd. Niet gebeurd. En dat is misschien één reden waarom die mensen huilden toen ze die nieuwe tempel zagen. In eerste plaats omdat die niet zo mooi was als die tempel van Salomo. Maar ik denk dat er ook een diepere reden was. En in Haggai 2 zie je dat de profeet Haggai daarop zinspeelt. En hij zegt, ja, waarom is die heerlijkheid er niet? Hij zegt, wacht maar, dat komt nog. Dat komt nog. En als je die tekst goed leest, vooral in de Statenvertaling, de wens der heidenen. En die oude kerkvaders die hebben altijd gezegd, die wens der heidenen, dat is de Messias. De moderne vertalingen zeggen de kostbaarheden van alle volkeren. En misschien is dat ook wel waar. Maar ik vind die oude gedachte wel mooi. Want het lijkt me toch dat Haggai daaraan denkt, door de geest geleid. Weet je wanneer de Shechina in de tweede tempel kwam? Toen Yeshua op de arm van zijn moeder in de tempel gepresenteerd werd aan de Heere God. Want de Shechina is op hem. Johannes 1 vers 14. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons getabernakel, staat er letterlijk. Dat is niet het gewone woord voor wonen, maar het woord skene, waar ons woord scène van afgeleid is tussen haakjes. Maar skene betekent tent. En dus ook tabernakel. Hij heeft onder ons getabernakeld. En als Maria bezoek krijgt van Gabriel, dan zegt Gabriel, de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Episkiadzo, dat is zo'n frappant woord. Dat is precies het woord dat de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, gebruikt in Exodus 40. De wolkolom overschaduwde de tabernakel. En nu komt de engel en die zegt, datzelfde woord gebruikt hij. De Heilige Geest betekent dat zal in u komen en hij zal in u dat kind verwekken. En dat kind wordt niet genoemd het heilige kind, maar dat heilige. Je kunt het zelfs vertalen, dat heiligdom. In Jesaja 8 is dat heiligdom de Messias. De Messias is een heiligdom. Met andere woorden, tot Maria wordt gezegd, de kracht van de wolkolom zal op jou neerdalen. In oud-testamentische taal. Dan komt uit jou een heiligdom en daar zal de wolkolom in wonen. Het meest frappante is dit. In Johannes 2 staat Yeshua naast de tempel van Herodes. Schitterend bouwwerk. En hij zegt, breek deze tempel af en ik zal hem in 3 dagen opbouwen. Nou, niemand in de omgeving kon dat anders begrijpen dan dat hij doelde op de tempel van Herodes. Pas later drong het tot de discipelen door. Het was natuurlijk ongelooflijk stoutmoedig om te zeggen, ja, maar dat is de ware tempel niet. Kijk maar, die is leeg. Nou, dat bleek wel toen het voorhangsel scheurde. Geen ark, geen Shechina. Wat hij zei is, de ware tempel staat hier. In hem woonde de heerlijkheid van God. En hij zei, breek deze tempel af en ik zal hem 3 dagen opbouwen. En Johannes legt uit, dat zei hij van zijn opstanding. Nog even wat de letterlijke tempel betreft. In Ezechiël 43 zien we, als straks de tempel gebouwd wordt in het Messiaanse Rijk, dat de Shechina weer zal neerdalen. Als straks de Messias is teruggekomen en hij bouwt, de tempel wordt gebouwd. Hij staat ook weer, hij bouwt die. Hetzelfde als bij Salomo, hij bouwt die en bij Mozes. Zo staat het dat hij de tempel zal bouwen, staat het ook in Zacharia 6. Maar dan staat in Ezechiël 43 dat de Shechina daar weer op zal neerdalen. Maar nu de figuurlijke tempel. Nou, ik heb er eigenlijk al op vooruit gelopen. Yeshua is de ware derde tempel. Ik heb de plaats al genoemd in Johannes 1 en Johannes 2. Ik heb die tekst genoemd uit Lucas 1, waar Gabriel verschijnt aan Maria. Maar Lucas 9 is ook heel wonderlijk. Dat is Yeshua op de berg der verheerlijking met 3 discipelen, Mozes en Elia. En dan staat er dat er een stem komt, dat Petrus die domme opmerking heeft gemaakt, maar je had de Heilige Geest ook nog niet. Laten we 3 tenten bouwen voor u, 1 voor Mozes, 1 en Elia heen. En die tenten daar, dat is Sukkot. Hij wilde een soort blijvend loofhuttenfeest. 3 loofhutten, 1 voor Mozes, 1 voor Elia en 1 voor Jezus, Yeshua, dat is prachtig. En er komt een stem uit de hemel van, ho, ho, zeg ik nou even met mijn woorden. Je kunt Yeshua niet op 1 niveau stellen met Mozes en Elia. Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. En dan staat er de wolk. Ik moet niet alles verklappen. De wolk daalde neer en dan staat er, en de discipelen werden bevreesd toen zij de wolk ingingen. Dan moet je je voorstellen in het Oude Testament dat iemand die wolk zou zijn binnengaan. Mozes deed dat. Mozes ging in de wolk in, staat er letterlijk. En hier gaat Mozes voor de 2e keer de wolk in. Op de berg der verheerlijking. Maar nu ook de discipelen. Nu mogen als het ware allemaal die wolk ingaan. We mogen allemaal in de tegenwoordigheid van de heerlijkheid van God komen. En als Yeshua van deze aarde is weggenomen, dan is het even 10 dagen Shechina-loos op aarde. En dan ontstaat de gemeente in Handelingen 2. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. Dat is de naam voor de Shechina in het Nieuwe Testament. De tempel, de gemeente is de tempel waarin de Heilige Geest woont. Zoals in de letterlijke tempel in de Tenach de Shechina woonde, zo woont de Heilige Geest in de tempel van het Nieuwe Testament. 1 Korinthe 3, 2 Korinthe 6, Efeze 2. Dat zijn de 3 standaardpassages. Daar woont de Shechina. Als je nu de heerlijkheid van God op aarde wil zien, hoe gek het ook klinkt, dan moet je bij de gemeente zijn. Bij welke gemeente in beperkte zin van het woord je het beste kan zijn, daar laten we ons vanavond niet over uit. Maar laten we zeggen dat bij heel veel gemeenten toch wel glimpen zijn op te vangen. Vaak ook heel verschillende glimpen. Voor glimp A moet je bij die gemeente zijn en voor glimp B bij die gemeente. En uiteindelijk op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde in Openbaring 21, wat staat daar? De tabernakel, de skene van God is bij de mensen. En ik denk dat dat eigenlijk samenvalt met het nieuwe Jeruzalem. Daar zit zowel de gedachte van een sukkot in, van een sukkah. Want in Openbaring 7 lees je dat God zegt, hij zal zijn tent over hen uitbreiden. God zal al die mensen die het Messiaanse Rijk binnengaan allemaal uitnodigen in zijn sukkah. De taal van het, dat is een katholieke theoloog, die heeft dat uitgezocht in het boek Openbaring, hoeveel taal van Sukkot daarin voorkomt. En dit is een van die mooie aanwijzingen. God zegt, ik bouw een hele grote sukkah en jullie mogen allemaal bij mij komen in mijn sukkah. En eigenlijk heb je een soortgelijke gedachte, sukkah, maar je kunt ook denken dus aan de mishkan, aan de tabernakel. De tabernakel, de tent van God, dat is precies hetzelfde woord als tent in Openbaring 7, zijn tabernakel is bij de mensen. Hij woont opnieuw bij de mensen. En eigenlijk is dat het Nieuwe Jeruzalem. En het Nieuwe Jeruzalem, dat is de bruid van het Lam. Dat is eigenlijk de gemeente. Kortom, er is hier een rijkdom aan gedachten in die laatste verzen voorhanden. Als je dat ziet tegen de achtergrond van de hele leer van de Shechina in het Oude en in het Nieuwe Testament. Nou, dat brengt ons tenslotte tot een kleine terugblik. Op dat hele boek Exodus. Ik moet er wel bij vertellen, dat zullen we de volgende keer zien. Exodus, Leviticus en Numeri hebben een doorlopend verhaal. Als je geen indeling van deze drie boeken wist, dan zou je in Leviticus 1 zeggen, het verhaal gaat gewoon door. Want zo begint het ook met het woordje en, Vayikra, en God woonde nog niet in de tempel, of meteen geen rust, en er staat meteen, en de Heere riep tot Mozes vanuit de tent der ontmoeting. Dus God neemt zijn intrek en begint vanuit die tent onmiddellijk tot Mozes te spreken. Dus het verhaal gaat meteen door, het is belangrijk. We beginnen met een nieuw boek, maar denk dan, het verhaal gaat door. En bij Leviticus en de overgang naar Numeri is dat eigenlijk precies hetzelfde. Genesis staat helemaal op zichzelf, Deuteronomium staat helemaal op zichzelf, maar deze drie boeken horen bij elkaar. Maar toch kun je Exodus natuurlijk, het is niet voor niks dat het in vijven is gedeeld, op zichzelf bezien. Nou, kijk nou eens naar het patroon dat we de laatste keren hebben gezien. Exodus 32 tot 34. Daar gaat het over de ontrouw van Israël. En daartegenover de trouw van God. Het meest aangrijpende deel van dit hele boek. Israëls ontrouw door de wet vanaf gebod nummer 1 te verbreken. En daartegenover de trouw van God die het volk niet vernietigt, maar trouw blijft aan zijn belofte. En dat verbond met het volk hernieuwt op basis van zijn genade. Maar dan even zo goed in hoofdstuk 35 tot 39 de trouw van Israël. Waar ze uit de gulheid van hun hart geven. Je ziet, er is altijd hoop voor mensen. Mensen kunnen hersteld worden. En dan eigenlijk God vreugde bereiden door met gulheid te geven voor de tabernakel. Dat is de trouw van Israël. En in hoofdstuk 40 zien we de trouw van Mozes. Dat woord dat schud ik niet uit mijn mouw omdat het zo leuk bij elkaar past. Nee, we lezen in Hebreeën 3, dat had ik er wel bij kunnen schrijven. In Hebreeën 3 lezen we dat Mozes getrouw was in heel mijn huis, zegt de Heere God daar. Mozes is getrouw geweest in heel mijn huis. En dat is eigenlijk dus ook weer een type van Yeshua. Dan heb je de trouw van Israël na herstel. De trouw van God. De trouw van Mozes als type van Yeshua. En hier vermeld ik nog eens een keer wat ik al eerder gezegd heb. 1/3 van Exodus is gewijd aan de tabernakel. Het is dan ook een onderwerp waar je nooit genoeg over uitgedacht kan raken. Lees erover wat je kan. Maar die 20 boeken van mij leen ik niet uit. Sommige zijn zo oud en zo zeldzaam, die krijgt u niet. Weet u wat ook heel belangrijk is? Dat moet u zich goed voorstellen. Wij denken Israël is uitgetrokken uit Egypte. En ze zijn nu op weg naar het beloofde land. Daar gaat het om. Die hele woestijnreis is de overgang van Egypte naar het beloofde land. Zo zouden wij dat ook beleven. We zijn gefocust op het beloofde land waar ze naartoe gaan. Maar denk nou nog eens terug aan wat we zagen in Exodus 15. Natuurlijk, daar schemelt, dat is de lofzang na de doortocht door de Schelfzee. Daar schemert ook wel doorheen die gedachte van het beloofde land. Maar waar het vooral om gaat is, hier is een volk verlost uit de slavernij. Met als eerste doel niet het beloofde land, maar het wonen van God in hun midden. Daar spreken ze zelf over door de Heilige Geest. Ze worden daar ver boven hun normale geestelijke niveau uitgetild door zulke woorden te zeggen. En ze zullen ook wel vooral in het hart van Mozes opgekomen zijn. We gaan op weg om u een woning te bereiden. Het gaat om Gods wonen. En als je dan vervolgens bedenkt, dat staat hier ook niet bij, maar dat in Exodus 25. Mozes is nauwelijks binnen. De Heere God zegt, ga zitten. Onontspan, geniet, maar ik wil dat jullie een tabernakel gaan bouwen. Dat is het eerste. Je zou talloze dingen kunnen bedenken waar de Heere God het over zou hebben. Maar hij is vol van deze gedachte, als ik het heel menselijk mag zeggen. Het gaat om de tabernakel. En als je dan bedenkt dat in het boek Leviticus het helemaal gaat om... Nou, dat is eigenlijk een verkeerde naam. Het gaat helemaal niet om de Levieten. Het gaat om de priesterdienst. Maar ja, dat is ook geen geïnspireerde naam, zeg ik er maar meteen bij. Het gaat om de priesterdienst. In die tabernakel. Dus, dus niet alleen maar 1/3 van het boek Exodus. Maar eigenlijk ook zo ongeveer het hele boek Leviticus gaat over de dienst in de tabernakel. En pas in Numeri, en dan eigenlijk ook nog maar beperkt eigenlijk zo'n beetje van hoofdstuk 11 tot hoofdstuk 21. Dat is alles. Dan vindt u die 38, 39 jaren woestijnreis. Totdat ze aankomen in de velden van Moab. Dat is alles. Wij maken van die de woestijnreis misschien iets heel groots, maar dat wordt eigenlijk en passant behandeld. Waar het om gaat is om deze grote gedachte die ik hier zo kapitaal heb neergeschreven. God wil wonen bij mensen. Hij kon niet wonen bij Abraham, Isaac en Jacob. Waarom niet? Dat waren die niet goed genoeg te voornemen. Dat waren individuen. Je hebt er al twee nodig, dan heb je al iets totaal anders. Want waar twee of drie vergaderd zijn, zegt Yeshua, daar ben ik in het midden. En hoogstwaarschijnlijk zinspeelt haar daarbij op een oude rabbijnse traditie. Want die rabbijnen zeiden ongeveer, waar twee of drie samen zijn om te bidden, om de Torah te lezen, om God te zoeken, met elkaar te mediteren over de Torah, daar is de Shekhinah in het midden. Dus zeg nou niet, ik blijf thuis zitten en ik kijk wel naar Robert Schuller of ik weet niet wat allemaal, allerlei andere smoesjes en Arie van der Veer. Hier kan ik net zo goed kerk houden. De PKN wil zelfs nu ook een... Nou, daar hebben ze goede bedoelingen mee om mensen weer naar de kerk te lokken. Maar dat is natuurlijk geen kerk. Als je met z'n tweeën gaat bidden, heeft het al een enorme meerwaarde ten opzichte van één. Want Yeshua zegt, daar ben ik erbij. Daar is de Shekhina. En dat is de gedachte in een tijd van individualisme, kan je dat niet genoeg benadrukken. Dat is de gedachte van een gemeenschap zijn. Terwijl onze gemeente vaak optelsommen van individuen zijn. Waar je zo eens moet kijken als je daar zin in hebt. Maar waar je niet een echte gemeenschap hebt van saamhorigheid. Maar een gemeenschap betekent, daar woont God. Hij woonde niet bij de aartsvaders, daar wordt nooit over wonen gesproken. Maar wel, goed, Noach wandelde met God, Henoch wandelde met God, dat is ook niet mis. Maar wonen, dat veronderstelt een volk. Een gemeenschap van mensen. En in de grootste tijd van ontrouw, want die rabbijnen zeiden dat aan de aanleiding van Malachi 3 vers 16, er waren een heleboel ontrouw. En er was er misschien nog eens één of twee hier of daar die samenkwamen en die dan... Ja, steun bij elkaar zochten. En zo gaat het ook in tijden van verval. Twee of drie. En Yeshua zegt dat is genoeg. Twee of drie zijn er al genoeg. Ik kijk niet naar het aantal. Ik zeg niet, oh jongens, moet het al minstens 10 zijn. Zoals bij een minyan. Of 100. Hij zegt, als er 2 of 3 zijn, dan is de Shekhina er al. En dat is jij zelf. Die in ons midden is. En door de Heilige Geest uiteraard. Dus dat wonen van God is een buitengewoon belangrijke gedachte. Maar dat mogen jullie verder zelf allemaal uitwerken. Want dit is het laatste plaatje. Wij gaan samen danken. Als ik een slok water heb genomen. Trouwe Vader, wij mogen u zo noemen, doordat wij kennis hebben van uw Zoon. We hebben ons met grote dingen bezig gehouden. Met die wonderlijke tent die te midden van uw volk stond. Waar u wilde wonen in hun midden. Zoals u vandaag nog altijd bij mensen wilt wonen. Bij uw volk. Zoals u uw ecclesia in deze wereld gesticht hebt. Ook als een gemeenschap van mensen waarin God de Heilige Geest woont. Waar opnieuw de Shekhina verschijnt in zijn heerlijkheid. Zo was het al op de Pinksterdag. Dus we mogen dat nog steeds beleven. Waar uw kracht, de kracht van uw geest, zich openbaart. Heere, leer ons zo om volk van u te zijn. Waarin ook vandaag de kracht van Gods geest zichtbaar kan worden. Maar we denken ook aan uw volk Israël. Want er zal een dag komen dat zij de Messias zullen aanschouwen. En de bedekking van hun gezichten zal worden weggenomen. En dan zal daar een tempel zijn. waar de wolkolom weer zal neerdalen. Waar de heerlijkheid van God weer zijn intrek zal nemen. En wij zien daar naar uit. We zien uit naar het koninkrijk Gods, dat eens in Yeshua zichtbaar zal worden. Help ons in onze harten ons daar naar uit te strekken. Maar help ons tegelijkertijd beseffen dat het niet alleen maar alles toekomstig is. U woont nu al bij ons, door uw geest. Leer ons die schat te koesteren en te waarderen en te leven uit de kracht van die geest. Dank u, Heer, voor wat u ons gegeven hebt en wat u ons steeds weer schenkt. Wees met ons, ieder van ons, op onze wegen waar we gaan of staan. En we zien uit naar een volgende keer als we ons mogen bezighouden met die wonderbare offers in het boek Leviticus. Geprezen is uw naam voor al uw gaven en voor al uw zegeningen. Bovenal voor wie u bent in uzelf. Genadig en barmhartig, langmoedig, groot van goede tierenheid. We prijzen en loven u in de naam van Yeshua. Amen. 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 Amen.